Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste en het derde van Psalm 100. Juich aarde, juich alom den Heer en ga tot zijn poorten in met lof. Psalm 100, vers 1 en 3. Gemeente, wij lezen vanavond het woord des Heren op twee plaatsen. Allereerst in het 21ste hoofdstuk van het boek Genesis. En vervolgens lezen we ook een gedeelte uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 8. Uit Genesis 21 lezen we de verzen 1 tot en met 7. En uit Johannes 8 lezen we vanaf het 48ste vers tot het eind van dat hoofdstuk. En na de schriftlezing zingen we uit de 92ste psalm, het derde vers, hoe groot zijn, Heer, uw werken. 92 vers 3. Dus nu eerst Genesis 21. En de Heere bezocht Sara, gelijk als hij gezegd had. En de Heere deed aan Sara, gelijk als hij gesproken had. En Sara werd bevrucht en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom ter gezette tijd die hem God gezegd had. En Abraham noemde de naam van zijn zoon die hem geboren was, die hem Sara gebaard had, Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac, zijnde 8 dagen oud, gelijk als hem God geboden had. En Abraham was 100 jaren oud als hem Isaac zijn zoon geboren werd. En Sara zeide, God heeft mij een lachen gemaakt. Al die het hoort, zal met mij lachen. Voorts zeiden zij, wie zou Abraham gezegd hebben, Sara heeft zonen gezocht, want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. Tot zover uit dit hoofdstuk en dan naar Johannes 8, beginnend bij vers 48. De Joden dan antwoordden en zeiden tot hem, zeggen wij niet wel dat gij een Samaritaan zijt en de duivel hebt? Jezus antwoordde, ik heb de duivel niet, maar ik eer mijn vader en gij onteert mij. Doch ik zoek mijn eer niet. Er is één die ze zoekt en oordeelt. Voorwaar zeg ik u, zo iemand mijn woord zal bewaard hebben, die zal de dood niet zien in der eeuwigheid. De Joden dan zeiden tot hem, nu bekennen wij dat gij de duivel hebt. Abraham is gestorven en de profeten. En gij zegt, zo iemand mijn woord bewaard zal hebben, die zal de dood niet smaken in der eeuwigheid. Zijt gij meer dan onze vader Abraham, welke gestorven is, en de profeten zijn gestorven, wie maakt gij uzelf? Jezus antwoordde, indien ik mijzelf eer, zo is mijn eer niets. Mijn vader is het die mij eert, welke gij zegt dat uw God is. En ge kent hem niet, maar ik ken hem. En indien ik zeg dat ik hem niet ken, zo zal ik u gelijk zijn, dat is een leugenaar. Maar ik ken hem en bewaar zijn woord. Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat hij mijn dag zien zou, en hij heeft hem gezien, en is verblijd geweest. De Joden dan zeiden tot hem, gij hebt nog geen 50 jaren, en hebt gij Abraham gezien? Jezus zeide tot hen, voorwaar, zeg ik u, eer Abraham was, ben ik. Ze namen dan stenen op, dat ze op hem wierpen, maar Jezus verborg zich en ging uit de tempel, gaande door het midden van hen en ging alzo voorbij. Wij belijden met onze 12 artikelen ook vanavond ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij horen vanavond het kerstevangelie uit het gelezen schriftgedeelte in Johannes 8, vers 56. Johannes 8, vers 56. Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd opdat hij mijn dag zien zou, en hij heeft hem gezien en is verblijd geweest. Wij willen samen eerst de Heere om zijn zegen gaan bidden. Heere, ook vanavond mogen wij eerst weer tot u komen voordat we ons gaan zetten om naar de prediking van uw woord te luisteren. We hebben vanmorgen het evangelie van de geboorte van de Heere Jezus mogen beluisteren. En vanavond komt dat evangelie vanuit een andere plaats uit de Bijbel opnieuw tot ons. En het wordt ons vanuit uw woord tegelijkertijd ook getekend, Heere, hoe dat heilsfeit van uw geboorte, Heere Jezus, vreugde brengt in het leven van hen die u hebben leren verwachten en die op u een hoop hebben leren stellen. Want uw komst is het waardoor hun heil volmaakt wordt. Als u komt en als wij mogen geloven en ervaren dat u ook tot ons komt en dat u ook ons hart voor u inneemt en dat u door uw Heilige Geest ons geloof geeft om te geloven, Heere, dan blijft dat niet zonder vrucht. Dan draagt dat zeker vrucht. En een van de vruchten van de Geest is dat er dan ook blijdschap, vreugde, verheuging ons deel wordt. En dan wordt kerstfeest een blij feest. Een vreugdevol feest, Heere. Dan wordt het echt een feest. En dan is het zo'n groot wonder, zo'n aanbiddelijk wonder, dat gij tot zulke mensen als wij zijn wilde komen. Heren, zo hebben ze het ervaren ook. Rondom de kribbe zijn ze er geweest, die het zo hebben gevierd, het kerstfeest, die zo op het kind hebben mogen zien, in geloof. In toe-eigenend geloof. En zo zijn ze er daarna ook geweest. Velen die door u onderwezen werden in uw heilgeheimen. En die het hebben mogen leren verstaan. Wat dat betekent dat gij, Heer Jezus, gekomen zijt. En dat gij de weg gegaan zijt tot het einde toe. En dat gij aan alle gerechtigheid genoeg gedaan hebt. En dat u alle schuld gedragen hebt. En dat u een volkomen verlossing teweeg gebracht hebt. Ze zijn er geweest. Die het zo hebben mogen zien. Die het zo hebben mogen verstaan. En die zo kerstfeest hebben mogen vieren. Op 25 december, op 25 mei of op weer een andere dag. Maar ze hebben het gevierd. Ze hebben het beleefd als het wonder van uw komen. En dat wonder van uw komen was tegelijkertijd ook de oorzaak van hun komen tot u. Heren, en zo zijn ze er ook geweest voordat u in de wereld kwam. Zo hebben ook de oudtestamentische gelovigen de belofte mogen zien. Zij het dan dat ze die van verre hebben moeten omhelzen, maar ze hebben hem omhelst. En toen hadden ze er ook deel aan. En toen heeft Abraham uw dag, Heer Jezus, gezien. Toen is het voor hem ook kerstfeest geworden. Wij vragen van u, Heere, dat als die dingen dan zo altijd de eeuwen door beleefd zijn, dat u het ons ook wilt schenken. Want wat toen en voor die mensen in dat verleden nodig was, daar kunnen wij niet buiten. De weg die gij met zondaren gaat, is toch in grondlijnen altijd dezelfde weg. Heren, en daarom willen wij beleven en verstaan wat kerstfeest inhoudt. Dan zal er in ons leven ook die beweging moeten zijn waar we vanmorgen van hoorden. Ja, dan zal er ook die beweging moeten zijn van de Heilige Geest die ons in beweging zet. En die ons doet gaan, die ons doet komen en die ons doet zien en die ons doet geloven. En die ons rust geeft in het geloven. En die ons zekerheid geeft in de weg van het geloven. Heren, ontfermt u zich over ons en geeft u ons alles wat wij van onszelf niet hebben. En dat is heel wat. En wat we denken te hebben, heren, en waar wij soms onszelf wat mee achten, waar we zelf op steunen, menen te kunnen steunen, dat zou ook nog wel eens weggenomen moeten worden. Dat zouden we nog wel eens kwijt moeten leren raken. Heren, want buiten Christus kan er niets zijn dat ons met u verbindt en met u verzoent. Hij is de enige, maar ook de volkomen zaligmaker. En aan hem moeten we genoeg leren hebben. En dat betekent een hele oefening, heren. Dat betekent ook afsterven. Afsterven aan onszelf. Ook aan onze eigen vroomheid. Ook aan onze eigen gedachten. Ook aan onze eigen inspanningen. Heren, leer ons zalig worden langs uw weg. Dat is de enige veilige weg. En daar zal een mens niet kunnen dwalen. Heren, houd ons gemoed dan voor u bereid. Open ons hart en spreek door woord en geest. En mogen we zo ervaren dat u in ons midden bent. U bent het niet verplicht, heren. U was het nooit verplicht. U was het aan de herders ook niet verplicht. En ze hebben het ook nooit als een gehoorzaamheid van uw kant aan hun wensen gezien. Ze hebben het wel als antwoord op hun gebed gezien. Ze hebben het wel als de beloning op hun geloofswerk mogen zien. Ze hebben het wel mogen zien als iets wat u deed, omdat u hen eerst werkzaam gemaakt had met uw belofte. Maar ze hebben het, en dat gaat alles te boven, toch als enkel pure genade beleefd. Enkel ontferming van uw kant. En zo zal het toch altijd weer zijn, heren. Nogmaals, u bent het aan ons niet verplicht, net zo min als u het aan een ander verplicht bent geweest. Maar doe het ook nu om redenen uit uzelf. Doe het op grond van uw eeuwig welbehagen. Heere Jezus, daar hebt u in mezelf ook rust in gevonden. Toen u het zag dat het welbehagen des Vaders was. Om het aan de kinderkunst te openbaren. Terwijl het voor de wijzen en verstandigen verborgen bleef. En vanwege dat welbehagen waar u zelf rust in gevonden hebt, vanwege dat welbehagen kan het en kunnen ook mensen daar rust in vinden. Heren, zegen ons zo in ons samen zijn en wilt u alles weren, uit ons midden weren, wat de loop van uw woord zou kunnen tegenhouden, wat de verkondiging van het evangelie zou kunnen belemmeren, waar de duivel gebruik van zou kunnen maken om mensen, de harten van mensen gesloten te laten. Heere, laat hem niet toe zijn werk te doen. We lazen zojuist in uw woord, heren, hoe dat toegegaan is in dat gesprek wat u met de Joden had. En hoe de duivel er kennelijk in geslaagd is om tot het einde van dat hoofdstuk toe de harten van uw hoorders te sluiten en hen ogen te verblinden en hen in hun ongeloof te laten volharden. Heere, bewaar ons ervoor, want dan halen we een oordeel over onszelf, al was het alleen maar vanwege ons ongeloof. God van alle genade, breek dat ongeloof weg. Het zit er bij ons net zo in als dat het er bij de Joden in zat. En wij zullen het net zo min geloven, dat evangelie, als dat zij het geloofden. Maar heren, bewaar ons voor die strik van de boze. Verlos ons eruit en schenk ons een waarachtig, een levend geloof. En wilt u zo de Satan schelden, zodat hij ons geen hinder zal doen. Ontfermt u zich, heren, over uw ganse kerk. Als op deze dag, op deze dagen, het evangelie weer mag worden verkondigd in allerlei toonaarden, laat het evangelie toch echt het evangelie zijn, heren. Laat de prediking toch echt de vertolking zijn van uw gedachten. Schrift geworden doordat de Heilige Geest bijbelschrijvers inspireerde. En laat dat evangelie niet overwoekerd worden door allerlei menselijke ideeën, want die brengen ons geen wijsheid. En die brengen ons niet bij de zaligmaker. Heere, zorg ervoor dat uw woord recht gepredikt wordt. En dat Christus aangeprezen wordt. En dat de weg gewezen mag worden. En dat het heil bekendgemaakt mag worden. En laat zo uw zegen ook op de prediking op de kerstdagen van dit jaar mogen rusten. Tot uitbreiding van uw rijk. En tot verheerlijking van uw naam. Denk aan alle die het moeilijk hebben. Ze zijn er. En ze zijn er ook op een dag als deze. Ze zijn er juist ook op een dag als deze, heren. Want misschien nog wel meer dan op andere dagen zijn het juist de kerstdagen en bijzondere dagen ook op de kerkelijke kalender die ons herinneren aan gemis, aan leegte, aan verdriet, aan teleurstelling. Terwijl anderen met familieleden samen zijn, terwijl anderen beleven dat er hier op aarde ook nog vreugdevolle dingen zijn, zijn er ook die juist op deze dagen ondervinden dat het leven ook zo moeilijke kanten heeft. Moeite en verdriet. Heere, troost in die wegen en sterk in die omstandigheden. En geef dat uw gunst hen sterken en dragen mag. En laat zo ervaren, Heere, dat u ook voor zulke mensen een toevlucht wilt zijn. Hoor ons, getrouwe God, om Jezus wil. Amen. Wij zullen uit Zacharia's lofzang zingen de eerste twee versen. Lof zij de God van Israël. En God had hun tot hun troost gemeld. 1 en 2 van de lofzang van Zacharia's. hebben de gelovigen onder het Oude Testament ook kerstfeest kunnen vieren. De Heer Jezus is in de volheid des tijds gekomen en toen waren er al heel wat eeuwen van de geschiedenis van deze wereld voorbij gegaan. Hoe hebben die mensen die voor de komst van de Heer Jezus leefden en die tot de gelovigen mogen worden gerekend, hoe hebben die beseft en beleefd dat Christus in de wereld komen zou? Hebben ze, ik vraag het nogmaals, kerstfeest kunnen vieren? In Hebreeën lezen we dat de gelovigen uit die tijd de belofte van verre hebben gezien, van een afstand. Maar ze zijn niet op een afstand blijven staan. Op de een of andere manier zijn ze toch dichterbij gebracht. Want anders zou het onmogelijk zijn geweest dat ze ook de belofte hadden omhelst. En om te omhelzen moet je dichterbij gekomen zijn. Dat spreekt vanzelf. Vanaf een afstand hebben ze het gezien, maar hun geloof heeft langere armen gekregen, als ik het zo mag zeggen. Dat geloof heeft hen in staat gesteld om toch dichterbij te komen. En het beloofde, dat is ook de beloofde, te omhelzen. Dat beleefde Jacob bijvoorbeeld toen hij met zijn zonen rondom zijn bed geschaard op zijn sterfbed lag en al zijn zonen een speciale zegen meegaf. En dan onderbreekt hij die reeks van zegenspreuken door in één keer te zeggen: op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Toen zag hij het daar. En dat was zijn houvast. En dat was zijn beleving van zoiets als van Simeon: mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Ook Abraham heeft kerstfeest gevierd. De Heer Jezus maakt dat duidelijk in de woorden van onze tekst, waarin het door hem gezegd wordt dat Abraham zijn dag heeft gezien. Abraham en de dag van Christus. Naar die dag heeft hij verlangd. Die dag heeft hij gezien. En op die dag heeft hij zich verheugd. Eerst een enkel woord over de plaats waar we dit woord van de heiland aantreffen. In Johannes 8. Dat is dus twee hoofdstukken na Johannes 6. En als ik Johannes 6 zeg, weet u dan wat ik op doel? Dat hoofdstuk eindigt met de vermelding dat velen vanaf dat moment niet meer met Jezus wandelden. Ze hadden het nou wel gezien. Het was een teleurstelling geworden. Ze hadden gehoopt, ja, wat hadden ze allemaal niet gehoopt? Dat hij het zou zijn die beloofd was, dat hij de koning zou zijn, dat hij bevrijding zou schenken aan zijn volk, aan Israël, dat hij de vijanden zou verdrijven, dat hij hun broodvraagstuk zou oplossen, zoals hij leek te doen in de vermenigvuldiging van de broden, dat hij door een weg van wonderen op een hele bijzondere manier hun koning zou zijn, gans anders dan de andere volkeren. Maar het zal niet doorgaan, want Jezus is toen gaan spreken over zijn vlees eten, zijn bloed drinken. Hij is toen gaan spreken over dingen die ze niet begrepen, waarvan ze dan ook moesten zeggen: deze reden is hard. Het klopte ook helemaal niet met wat zij zo gedroomd hadden. De verwachting die ze hadden werd teleurgesteld, werd een teleurstelling. En van toen af wandelden velen niet meer met hem. En toen ging hoe langer hoe meer het verzet tegen hem broeien. En toen is hoe langer hoe meer de gelegenheid gebruikt om hem tegen te staan, tegen te werken, tegen te spreken. En toch is de Heer Jezus toen met zijn arbeid onder het volk van Israël niet gestopt, maar hij is doorgegaan, iedere keer weer, met de poging om hen te overtuigen dat hij toch echt de beloofde was. Dat hij toch echt bij de Vader vandaan kwam. Dat hij toch echt de Zoon van God was. En dat hij toch echt gekomen was zoals de Heere beloofd had dat hij de Verlosser zou zenden. Altijd maar weer in die gesprekken in het Johannesevangelie lezen we het, de zogenaamde twistgesprekken, dat Jezus probeert al die ongeloofstheorieën en antwoorden van de Joden te weerleggen en hen te overtuigen dat hij toch echt de zaligmaker is. En dan zegt hij, en dat is eigenlijk wat Johannes 8 ons laat zien, dat die Joden in hun gedrag tegenover hem zo heel anders zijn dan dat hun vader Abraham was. Ze noemen die Abraham heel fier, hun vader heel trots, dat ze kinderen van hem zijn, zo zeggen ze. En dan zegt Jezus, als dat zo zou zijn, zou je dan ook niet het beeld van je vader Abraham vertonen? Maar jullie doen zo anders tegenover mij. Jullie verwerpen mijn woord. Maar dat deed Abraham niet. Integendeel. Weet je, van wat van Abraham geldt, zo zegt de Heer Jezus, van Abraham geldt dat hij ernaar uitgezien heeft dat hij mijn dag zou zien. En toen heeft hij hem gezien. En toen is hij zielsgelukkig geweest. Nou, daar begrijpen de Joden natuurlijk helemaal niks van. Ongeloof kan dit ook niet begrijpen. En als ongeloof bij ons de toon aangeeft, dan snappen we er ook helemaal niks van. Eerder dan ergeren we ons eraan. Hoeveel eeuwen, zo redeneren die ongelovige Joden, hoeveel eeuwen zijn er al niet verlopen sinds Abraham en onze tijd? Hoe kan Jezus dan zeggen dat Abraham zijn dag gezien heeft? Abraham ligt al zo lang in het graf. Ja, zo gaat dat als ongeloof redeneert. Als ongeloof de reden ons verstand aan het woord laat, ons beperkte, ons ook nog verduisterde verstand. En dan loopt het op ergernis uit, en dan loopt het erop uit, het eind van dat hoofdstuk, dat ze de stenen al in de hand hebben. Nee, het is de tijd nog niet. Jezus' uren is nog niet gekomen. Maar als dat de Joden lag, dan hadden ze toen een eind aan zijn leven gemaakt. Zoals ze het later gedaan hebben. Daar loopt ongeloof op uit. Maar ondertussen is dat woord van Jezus over Abraham en de dag van Christus blijven hangen. En in het evangelie terechtgekomen. Verstaan wij het? Of doen wij net als de Joden? Hoe kan dat nou? En is dat voor ons het eind? Laten we vanavond eens onder de leiding van Gods geest, met het licht van Gods woord, proberen te verstaan wat dat betekent. Zodat wij niet als die Joden in ongeloof die boodschap verwerpen en ons van de heiland afkeren, maar eerder door dat woord van de heiland gelokt mogen worden om net als Abraham kerstfeest te vieren. Hoe verstaan we dit woord van de heiland? De eerste vraag is natuurlijk, wat bedoelt hij met zijn dag? Wat is de dag van Christus? Abraham heeft verlangd mijn dag te zien. Ja, natuurlijk moeten we dan even terug naar wat de Bijbel ons vertelt over het leven van deze Abraham. U weet, hij kwam uit Ur der Chaldeeën. Hij kwam uit het heidendom. En hoe kwam hij uit het heidendom? Hoe kwam het dat hij niet in Ur der Chaldeeën bleef? Omdat God hem riep. Omdat God hem krachtdadig en onwederstandelijk riep. Omdat dat woord van de Heere niet alleen maar tot zijn oren kwam. Misschien heeft hij het niet eens met zijn lichamelijke oren gehoord. Maar het kwam wel tot zijn hart. En met zijn hart, dat is ook een paradox, dat is ook een onbegrijpelijke zaak, maar met zijn hart heeft hij het gehoord. Met je hart kun je horen, wist u dat? Als God spreekt, dan kun je met je hart horen. Trouwens, de taal van de liefde kun je ook met je hart horen. Maar Gods openbaring, als de Heere tot het hart spreekt, als de Heere roept en hij doet het krachtdadig en hij doet dat onwederstandelijk, dan hoor je het hier, met je hart. Ga uit uw land en uit uw maagschap. Een opdracht dus om te vertrekken. Vergezeld ging die opdracht met een belofte. Ik zal u zegenen. Ik zal u grotelijks zegenen. Ik zal u tot een zegen stellen. En dat was genoeg voor Abraham om op pad te gaan. Hij ging wel in twee etappes. De Heere moest hem na die eerste etappe, waar toen hij in Haran bleef hangen, nog een keer opnieuw in beweging zetten. Maar het gebeurde en Abraham ging. Waarheen? Hij ging uit, niet wetende waar hij komen zou. Hij dwaalde door woestijnen, hij dwaalde door vruchtbare gebieden en al maar verder ging de reis. Totdat hij kwam in het land waarvan God toen tegen hem zei: dit is het land dat ik u beloofd heb. En toen richtte hij daar zijn tent op en toen bouwde hij daar een altaar. En toen riep hij daar de naam des Heren aan. En hij bleef daar wonen. Hoe kon hij dat doen? Hoe kon hij dat allemaal doen? Alles verlaten, op reis gaan. Waarheen? Een groot vraagteken. Naar een land dat hem later pas aangewezen zou worden. Had hij dan zoveel vertrouwen in de God die hem riep en in het woord dat die God sprak? Ja, zoveel vertrouwen had Abraham daarin. Het woord was met zoveel overredingskracht, overtuigingskracht gekomen, dat Abraham niet anders kon doen dan geloven en gehoorzamen. God schonk zijn belofte. God schonk er ook geloof bij. En dan kun je de belofte geloven en dan kun je de weg gaan en dan kun je gehoorzamen. En dan kan een mens alles. Want dan trekt de Heer, dan overreedt de Heer, dan leidt de Heer. Maar zien deed Abraham een hele tijd niets. En nu gaat het in onze tekst juist om zien. Maar hij zag helemaal niks. Ja, hij zag nou het land waar hij wonen zou. Maar zag hij dat nageslacht dat hem beloofd was? Zal u tot een groot volk maken? Daar zag hij niks van. Hij zag niet eens één eigen kind. En hij wist ook niet hoe dat moest. Want naar menselijke berekening kon dat ook niet meer. Sarah was onvruchtbaar geweest. Al die jaren van hun leven, van hun huwelijksleven. En nooit was er sprake geweest van een zwangerschap. En nu was ze alsmaar ouder geworden en u weet hoe dat gaat. Dan gaat het helemaal over dat vrouwen kinderen kunnen krijgen. En Abraham was ook al op hoge leeftijd. Nou, dat wist hij wel. Hij kon Sarah zien en hij kon zien dat ze alle jaren weer een beetje ouder werd. En hij kon zien dat het gewoon onmogelijk was dat zij ooit nog een kind zou krijgen. Hij kon het aan zijn eigen lichaam ook zien. Dat hij onmogelijk nog vader zou kunnen worden. Hij zag niks. Althans van de belofte en van dat beloofde zaad en van dat beloofde volk en van die beloofde zaligmaker. Hij zag er helemaal niets van. En toch heeft hij het aan God kunnen overlaten. En hij wist dat het bij God die het beloofd had in veilige handen was. Want deze God is toch een waarmaker van zijn woord. En als teken dat God een waarmaker van zijn woord was, had de Heere hem inderdaad al het land gegeven. Althans, hij had hem in het land gebracht. Dat was inderdaad al gebeurd. Dat was al vervuld. En toen de rest, daar moest hij naar verlangen. Dat moest hij verwachten. Zoals hij al die tijd toen hij op reis was, moest verwachten dat de Heere het een keer zou zeggen: hier moet je wonen. Dit is het land dat ik je geven zou. Zo moest hij ook gedurig weer, elke dag opnieuw, verwachten en uitzien en op God vertrouwen. En dat heeft hij gedaan. Dat heeft hij gedaan. En hij heeft het niet als een wanhopige gedaan. Hij heeft het niet gedaan als iemand die voortdurend aan twijfelen was en die voortdurend aan het redeneren was en die voortdurend voor zichzelf de conclusie trok. Het kan niet, het gebeurt dus ook niet. Het was niet iemand die met zijn hoofd gebogen over de aarde ging in vertwijfeling en in alleen maar onzekerheid. Nee, nee, hij heeft met de Heer Jezus zegt het en het is terecht zo ook vertaald in onze Statenvertaling. Hij heeft met verheuging verlangd. Waarom met verheuging? Omdat die belofte er was. En die belofte hield hem overeind. En die belofte gaf hem steun. En die belofte was zijn steun, zijn toeverlaat. En het was geen vage hoop. Het was toch een verlangen met zekerheid. Zekerheid. En daarom met verlangen verheugd, met verheuging verlangd. Maar dat kind, waar was dat dan? En waar bleef dat dan? Zou het ooit wel komen? Ik weet niet of Abraham veel met andere mensen over deze dingen gesproken heeft. Maar als hij het gedaan zou hebben, dan kan ik me voorstellen dat diegene tot wie hij sprak Abraham hebben aangekeken en gezegd, ja, dat zeg je nou zo en dat zeg je met zekerheid. En we kunnen naar je gezicht wel zien dat je het nog gelooft ook. Want je ziet er helemaal niet meer zo moedig uit en je twijfelt helemaal niet en je lijkt niet helemaal niet wanhopig. Je praat met grote zekerheid, het zal gebeuren. Maar Abraham, realiseer je je wel hoe oud Sara intussen is? En realiseer je je wel hoe oud jij zelf intussen bent? En toen kwamen inderdaad ook in Abrahams leven de momenten dat hij ging redeneren. En dat hij toch gewankeld heeft. En dat hij tot de conclusie kwam, ja, God heeft mij een kind beloofd, maar heeft hij er nou eigenlijk wel bij gezegd dat dat ook een kind van Sara zou zijn? Of zou het ook kunnen wezen dat het een kind van mij is en van een andere vrouw samen? En toen hij eenmaal op dat spoor was, toen heeft hij Hagar erbij genomen als vrouw. In de verwachting dat de belofte misschien langs deze weg vervuld zou worden. Toen werd Abraham van een gelovige die leerde wachten op de Here, een activist die het meende te moeten zelf te moeten doen. Die van mening was dat hij God een handje moest helpen, omdat God het misschien ook niet meer zag zitten. En zo heeft Abraham gewankeld, het is waar. De boog van zijn geloof was niet alle dagen strak gespannen. En het blijkt in zijn leven ook, al wordt hij de vriend van God genoemd, al is hij misschien wel de allerheiligste, het blijkt dat het waar is wat onze catechismus zegt, dat ook de allerheiligste maar een klein beginsel van de gehoorzaamheid heeft. Ja, gemeente, ik zeg dit omdat we ons altijd gedrongen gevoelen om die wankeling van Abraham te benadrukken. Om het er altijd bij te zeggen, nee, Abraham heeft ook niet altijd geloofd. Abraham heeft ook zijn twijfelingen en zijn wankelmoedigheid gekend. En waarom zeggen wij dat altijd? Ik denk dat dat wel eens zou kunnen samenhangen met het feit dat wij bij onszelf ook altijd weer van die wankelingen en die weifelingen bespeuren. En we hebben altijd de neiging, zo moeten we toch ook eerlijk met onszelf omgaan, we hebben altijd de neiging om ons ongeloof te verontschuldigen. Ja, het is waar, het is geen geloofsbeoefening, het komt uit ongeloof voor, maar Abraham was ook niet altijd op zijn plaats. He, en dan zijn wij weer gedekt met het ongeloof van Abraham. In plaats dat wij eerlijk voor God ons ongeloof als zonde belijden, zoeken we er een excuus voor. Ik zei, wij voelen ons altijd weer gedrongen om over dat wankelen van Abraham te spreken. Maar daar leest u in de tekst helemaal niks van. Daar wijst de Heere Jezus helemaal niet op. De Heere Jezus typeert het leven van Abraham alleen maar als een leven van met verheuging verlangen. En in navolging van de Heere Jezus, en dat wil ik u toch ook laten zien, doet Paulus dat ook. Want als Paulus over dat leven van Abraham en dat geloofsleven van Abraham en dat gelovig wachten van Abraham schrijft in zijn brief aan de Romeinen hoofdstuk 4, dan zegt hij, Abraham is niet verzwakt in het geloof. Hij heeft zijn eigen lichaam niet aangemerkt dat al reden verstorven was, al zo hij omtrent 100 jaar oud was, nog dat de moeder in Sara verstorven was. En hij heeft aan de beloftenis van God niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer en ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Dat is in dezelfde geest als Paulus' meester de Heer Jezus in onze tekst heeft gezegd. Dat is Abrahams leven geweest. Met verheuging verlangen. Geloven. Ja, maar u zegt die andere dingen die ik zo pas naar voren haalde zijn toch ook waar? Ja, dat zal wel. Het staat tenminste in de schrift. Maar waarom spreekt Jezus daar niet over? En waarom spreekt Paulus daar niet over? Omdat wij er geen excuus in mogen zoeken voor ons ongeloof. En om ons te leren dat die zonde van Abrahams ongeloof, en dat is anders dan met die van ons, maar dat die zonde van Abrahams ongeloof in de spelonk van Machpela is achtergebleven. En zal achterblijven. Omdat hij weggenomen is. Omdat daar de zaligmaker zijn leven voor heeft gegeven. En dan zwijgt God in zijn liefde. En dan zwijgt Jezus in zijn liefde. En dan zwijgt ook Paulus in zijn liefde. En dan past het ons ook in liefde te zwijgen. En alsjeblieft geen excuus uit Abrahams wankeling te halen om ons eigen ongeloof te vergoelijken. Abraham heeft met verheuging verlangd. Laat dat nou maar genoeg zijn. En laten we ons maar echt helemaal houden aan de woorden van de Heer Jezus in onze tekst en er geen andere dingen bij halen. Maar dan komt de vraag wel naar ons toe. Als Abraham dan met verlangen, met verheuging verlangd heeft, omdat hem de belofte gedaan was. Omdat God tot hem gesproken had. En omdat God hem dat meegegeven had, dat beloftewoord, tegelijk met die opdracht. Als dat dan de typering van Abrahams leven is. Hij heeft bij de beloften geleefd. En hij heeft met die beloften gewerkt. En hij heeft die beloften gedurig weer aan God voorgehouden. Komt de vraag naar ons, is dat nou ook de teneur van ons leven? Kreeg u wel eens hou vast aan een belofte van de Heere? Paste de Heere op een bijzondere manier wel eens een woord uit zijn woord aan uw hart toe? Gaf hij u wel eens zo'n woord mee op uw levenspad? Een woord dat precies van pas was. Een woord dat helemaal in overeenstemming was met de omstandigheden waarin u verkeerde. Een woord dat helemaal op zijn plaats was. En dat u kennelijk ook ondervonden hebt als een woord van de Heere. Is zo wel eens een stuk van het woord van God op gaan lichten. En naar u als het ware toegekomen. Zodat het met kracht in uw hart kwam, zodat u er heel duidelijk bij bepaald werd, zodat het voor u was zoals de dichter zegt, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Zo kun je En zo doet de Heere dat in het leven van de zijnen, een belofte van de Heere krijgen. Dan raakt het je hart, dan slaat het in, dan laat het ook wat na. Dan vergeet je het de volgende dag niet gelijk. Misschien met ouderen worden dat je wel eens even moeite hebt om de tekst letterlijk voor de geest te krijgen. En dat kan gebeuren met het toch wat minder wat uitvallen van je verstandelijke vermogens en van je herinneringen. Maar het kan je kunt het nooit meer kwijtraken. Geen leed zal dat ooit uit mijn geheugen wissen. Zo'n woord dat kracht doet. Zoals Abraham het ervaren heeft. Nou kijk, zo'n woord is bedoeld om ons werkzaam te doen zijn. Dat betekent dus dat je er niet genoeg aan moet hebben. Dat je er niet op moet gaan zitten. Op moet gaan rusten. Want beloften zijn mooi. Zeker als je ze van God gekregen hebt. Beloften zijn kostbaar. Dierbaar. Maar beloften zijn nooit de rustgrond. Ze moeten toch vervuld worden, gemeente. En hoe staat dat nou met de vervulling van de belofte? Zijn we werkzaam met dat woord van de Heer? Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Hoe staat dat nou met de persoonlijke, de ondervindelijke kennis van de kracht, de betekenis, de vrucht van het bloed van Christus, dat reinigt van alle zonde? Hoe staat het met de persoonlijke kennis van de zaligmaker? Hoe staat het met de persoonlijke beleving van het kerstfeit, de betekenis van de geboorte, de komst van God naar deze wereld in zijn Zoon? Hebt u het zo wel eens verstaan? Bijvoorbeeld dat woord van de engel. Die herders hadden ook beloften en daar hebben ze ongetwijfeld ook hun werkzaamheden mee gehad. En toen gebeurde het. Wat? Dat een engel kwam met een woord van God, rechtstreeks. Niet in het algemeen, niet een prediking die, ja nou ja, voor wie is die eigenlijk en je kan er allemaal je kant mee uit. Nee, u is heden geboren. Toen gebeurde het. Ik verkondig u grote blijdschap. Die overigens ook al de volken wezen zal, maar te midden van al die volkeren moet je het wel heel persoonlijk horen en beleven. En zo doet God dat. Wel zoveel over dat verwachten van die dag. Nou heeft hij de dag ook gezien, zegt de heiland. Hij heeft hem gezien, die dag. Ja, maar we weten nog altijd niet wat die dag van Christus is. Oh nee? Die dag van Christus. De Joden vroegen ook, hoe kan dat? En wanneer was dat dan? Er is maar één antwoord. En dat antwoord, dat vindt u in het eerste stukje wat we vanavond gelezen hebben uit het boek Genesis, hoofdstuk 21. De dag waarop Isaac geboren werd. Toen werd het beloofde kind geboren. Eindelijk. Oh ja, zeker. Ze wisten al een paar maanden dat er een kind verwacht werd. Het was al een tijdje geleden duidelijk geworden dat God bezig was om ook die belofte te gaan vervullen. Op een onverklaarbare manier, en de Heere hoeft het ook niet te verklaren, we weten het verder ook niet, maar laat dat maar aan God over, is Sarah toch zwanger geraakt. En heeft ze toch al die dingen meegemaakt die een zwangere vrouw meemaakt. En is het moment tenslotte aangebroken dat die oude vrouw, die al grootmoeder of al overgrootmoeder had kunnen zijn, in het kraambed lag. En dat Abraham met zijn gerimpelde handen een baby mocht vasthouden. God gaf dat kind. Nee, hij borduurde niet verder aan de draden die Abraham intussen gesponnen had. Het was niet het kind dat bij Hagar verwekt was. Dat kind dat moet straks zelfs weggestuurd worden. Nee, nee, God borduurt niet verder aan Abrahams breiwerk of aan borduurwerk. Die draden breekt God allemaal af. Het is een kind uit Sara. God gebruikt van Abraham helemaal niks. God doet het alleen. Hij heeft geen hulp nodig van niemand. Niemand hoeft te denken, ik moet God een beetje helpen. De Heere heeft me nodig. Iemand schreef eens een keer aan me, de Heere heeft je nog ergens nodig. Ik heb hem teruggeschreven, de Heere heeft jou en mij helemaal niet nodig. Hij kan het alleen wel af. Echt, helemaal alleen. En als hij mensen gebruiken wil, dan is het niet omdat God zonder die mensen niet weet wat hij doen moet. Maar omdat het Gods welbehagen is om mensen in te schakelen. Maar dat betekent niet dat hij zich van onze werken afhankelijk maakt. Zeker niet aan onze eigen gekozen werken. Het werk van de zaligheid. Of het nou de verwerving van de zaligheid is, of de toepassing van de zaligheid. Hoe ik er als zondaar deel aan krijg. Gemeente, of het nou het werk van de verwerving van het heil is, of het werk van de toepassing. Het is 100% Gods werk. Laten we dat maar duidelijk vaststellen. Want als we dat vergeten, en we vergeten het zo gemakkelijk, en we gaan toch van de gedachte uit dat we er ook nog wat aan bij moeten dragen. Nee, niet aan de verwerving van het heil. Dat laten we aan de Roomsen over die met hun goede werken het werk van Christus moeten aanvullen. Maar we zijn gereformeerd genoeg om te weten dat dat niet klopt. Maar als het om de toepassing van het heil gaat, dan moeten wij toch... Ja, ja, wat moeten wij? Laat het maar aan de Arminianen over om zo te denken. Dat wij ook wat moeten. Maar we verzanden in een eigenwillige godsdienst die geen enkele waarde heeft. Nee, laten we dat tegen elkaar blijven zeggen. Zalig worden is een werk van God. Zalig maken is een werk van de Drie-enige. En daar komen u en ik niet bij ter sprake. Daar dragen wij niks aan mee. Ja, maar je gelooft dan. Oh, wou je je geloof er ook nog als een bijdrage zien? Als een aanvulling? Je geloof, dat is niks anders dan een lege hand, waarin God het allemaal legt. En meer niet. Dus als alles eerst onmogelijk geworden is in Abrahams leven, nog onmogelijker dan hij al eerder dacht. En als zijn eigen wegen ook afgebroken worden. En als het alleen nog maar als een wonder kan gebeuren. Dan houdt Abraham zijn kind in zijn armen. En dan weet hij het. Dit werk is door Gods alvermogen. Door s Heeren hand alleen geschied. En zo vervult God nou zijn woord. Abraham, zul je het nooit vergeten? Zo vervult God nou zijn woord. Hij gaf je zijn woord. Hij gaf het tot steun. Hij gaf het tot houvast. Hij gaf het als een moment om op te vertrouwen. Maar hij zorgt ervoor dat het waar wordt. En pas dan als hij de dag doet aanbreken, dan breekt de dag aan. En dan ziet Abraham in dat kind hoe God nou verder komt met zijn plannen. Met zijn verlossingsplannen ook. Hoe dan de werkelijkheid, het werkelijkheid gaat worden wat hij beloofd heeft. Ik zal u tot een groot volk maken. Oh, het is nog lang niet zover. Maar nou dat kind er is, nou is die weg ook open. Naar dat grote volk. En nou dat kind er is, nou is de weg ook open naar het kind. Het beloofde zaad. En zo gaat God aan het werk. Zo komt God tot zijn doel. Zo gaat God zegenen. Zo komt er het volk. Zo komt er de beloofde zaligmaker. Zo baant de Heere de weg voor het vrouwenzaad naar deze wereld. Abraham ziet het. Van verre. En met dat hij Isaac in zijn armen houdt, mag hij de belofte die hij van verre ziet omhelzen. Mag hij de Christus omhelzen in het geloof. Mag hij de dag van Christus zien. Als u, dat geef ik zomaar even als een stukje werk voor vanavond nog mee, als u het tenminste doen wilt. Als u Galaten 3 vers 16 hier eens naast legt, dan ziet u dat het zo verstaan moet worden. En dat is dan kerstfeest vieren, gemeente. De dag van Christus zien. Zien hoe hij komt in een gevallen wereld. En bijzonder tot een schuldige zondaar. Zien hoe Christus komt en zich nu ook aanbiedt. Zichzelf openbaar maakt. Zien hoe Christus komt. Niet alleen maar tot de wereld, maar ook tot mijn hart en tot mijn ziel. Kerstfeest vieren, dat is gelovig zien. Dat hij zich wegschenkt aan een onwaardige. Vergeet u het niet dat dat gaat in een weg waarin we voor onszelf helemaal niks meer overhouden. Waarin alles er van ons aan moet. Abraham is een voorbeeld van zelfverlies. Abraham is een voorbeeld dat al zijn eigen werken worden afgebroken. Omdat God er gewoon niks van kan gebruiken. Onze inspanningen, nee, echt niet. Onze vrome werken, ze komen niet in aanmerking. Het zal alleen een onbegrijpelijk wonder zijn. En zo ook worden beleefd. En daarom, maar daarom alleen, wordt er door de een gezongen. En echt gezongen. Over de lof des Heren. Over de heerlijkheid des Heren. Over het woord des Heren. Over God. En over wat hij doet. En wat hij zegt. Gezongen tot eer van God. En terwijl de mensen zingen, zijn er ook anderen die het niet klein kunnen krijgen. En die daar in stilte zitten. Nou, die dingen allemaal overleggen in haar hart. En het als puzzelstukjes naast elkaar leggen om te bezien of ze dat hele mooie puzzelwerk in duidelijkheid voor hun ogen kunnen krijgen. Maria, ze overlegde al die dingen in haar hart. Uit dezelfde geest van aanbidding vanwege de God van het wonder. Ja, en dan is dat natuurlijk, en ik ben er eigenlijk al aan begonnen, aan het derde gedeelte. Dan is dat een zaak van vreugde. Tja, nu wel. Ten slotte lezen wij dus in onze tekst en Abraham is verblijd geweest. Weer een woord dat dus op vreugde wijst. Abraham heeft met verheuging verlangd. En toen brak die dag aan en toen gingen zijn ogen ervoor open. En toen zag hij het. En toen was hij weer verblijd. Maar nu gebruikt Jezus een ander woord in het Grieks. En dat is natuurlijk niet zonder betekenis. Het woord dat Jezus nu gebruikt, dat heeft de klank van de genade aan zich. In het werkwoord dat vertaald kan worden met verheugen, verblijd zijn, zit het zelfstandige naamwoord, het hangt er heel nauw mee samen, dat ligt er tegenaan, dat in het Grieks gebruikt wordt voor genade. Het is vreugde over de genade Gods. Dan moet je nou eens zien wat de vrucht van kerstfeest is. Toen is het voor Abraham gaan dagen. En toen is hij gaan begrijpen, nog beter dan voor die tijd, wat nou genade is. En dat heeft zoveel vreugde in zijn ziel geschapen. Dat de mens het eigenlijk niet op kan. En dan klinkt daar het woord in Genesis 21. Het is wel een woord uit de mond van Sara. En dat kun je begrijpen, gelet op haar verleden. Maar de Bijbel maakt in Genesis 17 overigens ook duidelijk dat Abraham gelachen heeft. God heeft mij een lachen gemaakt. En daarom heet dat kind Isaac. Daar klinkt de lach in door. De vreugde. En als Sara het zegt, ik weet niet of Abraham wel eens van mening verschild heeft met Sara, het zal best. Maar hier is hij het hartelijk mee eens geweest. Hij had het ook kunnen zeggen, God heeft mij ook een lachen gemaakt. Ik heb de dag van Christus gezien. En waarom lachte hij toen? Omdat hij zo blij was met een kind. En mens is er toch blij mee als er een kind geboren wordt in gezondheid. En mens is er toch blij mee als je een kind in je armen kan nemen. Mens is er, en zeker als je dan op die leeftijd en langs die weg, langs die wonderlijke weg, een kind in je armen kan nemen. Is dat kind, is Isaac, de oorzaak van zijn blijdschap geweest? Nee, de Heere Jezus gebruikt niet voor niks dat woord. Hij heeft zich verblijd over genade. En u weet toch wel wat genade is. Dat heb ik u meer dan eens gezegd met zo'n korte definitie. Het is de onverdiende gunst die God aan een onwaardige bewijst. Moet je de Abraham zien staan. Oh ja, hij heeft een blijde trek op zijn gezicht. En hij ziet met verwondering op dat pasgeboren leven. En hij kijkt met tederheid op zijn vrouw in het kraambed neer. Maar daar staat de man die meende dat hij God helpen moest. Hij stond met lege handen toen zijn vrouw dat kind moest krijgen. Zoals elke man, elke kraamheer met lege handen staat. Machteloos als zijn vrouw een kind gaat krijgen. Maar in geestelijk opzicht stond Abraham daar ook met lege handen. En nou kon hij God niks aanbieden. Maar hij ziet dat dat ook niet nodig is. Want God deed het. En God deed het alleen. En hier bewijst de Heere tot Abrahams vernedering enerzijds, maar tot zijn verwondering anderzijds, dat God niet handelt naar de dwaasheid en naar de verkeerdheid van mensen. Hij schenkt uit goedheid, zonder pijl, ons het eeuwig zalig leven. Hier is het genade, hier is het onverdiende gunst aan een onwaardige bewezen. En Abraham is daar op zijn plek. En daarom kan God zoveel aan hem kwijt. En daarom kan God in dat leeggemaakte vat zoveel van zijn goede tierenheid gieten. De vreugde die het gevolg is van de geboorte van dit kind. En in de geboorte van dit kind van het zien van Christus dag. De lach. Isaac. En daar hebt u dan tegelijkertijd ook een tekening, een typering van wat nou echte vreugde is, gemeente. Daar kijkt de mens naar uit, nietwaar? Blijdschap, vreugde. Er is al zo weinig in dit leven en de dagen der droefenis zijn vaak vele. En daarom, de mens moet toch ook zijn vreugde kennen. En als die geen vreugde kent, dan gaat hij het zelf maken. En dan wordt het lol. Daar is de wereld vol van. En dan is het vaak een oppervlakkige vreugde. Ook bij ons al zijn we kerkmensen. Maar dit is echte vreugde. Vreugde omdat je God aan het werk ziet. Tot heil van je ziel. Dat is diepe vreugde. Dat grijpt naar je hart. Dat is vreugde over het wonder. Het onbegrijpelijke wonder. God zag op mij neer. God ziet naar zondaren. God vraagt naar bedervers. God vraagt naar mensen die het altijd weer geneigd zijn te verknoeien. Wie vat dat nou? De vreugde die dan ook met Zacharias en Maria gaat instemmen en met Simeon. De vreugde die we vertolkt vinden in de psalmen. Komt, maakt God met mij groot. God heeft me een lachen gemaakt. Dat is wat als je zo kerstfeest mag vieren. Dat God je een lach geeft. Dat God je vreugde in je hart en in je mond legt. Is dat er? Of gaat u gebukt over de aarde? Dat kan ook. Want zonden kunnen zwaar wegen. En de omstandigheden in het leven kunnen ook moeilijk zijn. En de zorgen kunnen je ook benauwen. En als je geweten ontwaakt is en je voor de spiegel van Gods wet gestaan heeft, hebt en geen rust meer kunt vinden, dan weet je van vreugde en van blijdschap op dat moment niet zoveel af. En als de mensen in je omgeving dan zo gemaakt blij zijn, dan voel je je daar helemaal niet happy. We hebben er ook wat van gemaakt, gemeente, in ons leven. We hebben door onze zonde heel wat vernield. We hebben er ook de vreugde kapot gemaakt. Ziet u wel dat God er zelf aan te pas moet komen? Willen onze weeklacht en geschrei veranderd worden in een blijderij? Maar heden is het kerstfeest en heden mag het verkondigd worden. Wat dan? Ik verkondig u grote blijdschap. God heeft het gedaan. De zaligmaker is gekomen. En nou is er toch alle aanleiding dat onze tranen gedroogd worden. En dat onze neergebogen ziel opgericht wordt. En dat onze verslagen harten bemoedigd gaan worden. Als we maar bij dat kind terechtkomen. Als we maar niet zoals die Joden eindigen in een redenering. Het kan natuurlijk allemaal niet waar zijn. Als we maar niet in ongeloof blijven weigeren om voor hem die zaligmaker is te bukken. Als we het maar geleerd hebben om naar hem uit te zien. Wanneer zult gij mijn bondsgod tot mij komen? Wanneer zult gij, Heere, tot mijn ziel spreken, ik ben uw heil? Wanneer zal die dag aanbreken dat ik het voor mezelf geloven mag? Dat gij naar mij hebt omgezien en dat dat woord van de herder, van de engel, ook tot mijn hart gericht is. U is heden geboren, Heere, ontferm u over mij. En als dat de werkelijkheid geworden is, gemeente, ik moet daar toch nog even met u op doorgaan. Abraham leefde in de oude bedeling. Abraham leefde in de bedeling toen de eerste dag van Christus nog geen werkelijkheid was geworden. Althans niet in historische feiten. Voor het geloof wel natuurlijk, anders kon dit allemaal niet door de Heer Jezus gezegd zijn. Voor het geloof is de toekomst werkelijkheid, heden. Maar er is nog een dag van Christus. En voor allen die zijn verschijning hebben liefgekregen, ligt er de roeping. Nog eenmaal zal hij komen, als rechter van het heelal, die dan het hoofd der vromen voor eeuwig kronen zal. Nog is die dag verborgen, wacht hem geduldig af. En is in dat leven van de kerk van de nieuwe dag nou iets terug te vinden van wat er in het leven van Abraham was? Voordat hij de dag van Christus zag. Hij heeft met verheuging verlangd mijn dag te zien. Is dat nou het leven van hen die begenadigd zijn en die de Heere tot hun heil hebben leren kennen en die in Christus een toevlucht hebben gezocht en gevonden? Is dat nou het leven om met verheuging te verlangen naar die dag? En zal dat waar zijn? Als je dan die dag ziet, dat je op die dag ook verblijd kunt wezen. Omdat dan je zaligheid compleet is. Omdat dan al de zonden wegvallen. Omdat dan het heil in zijn volle werkelijkheid geschonken zal worden. Omdat dan gezegd zal worden, komt, Gij gezegende mijns vaders en beërft het koninkrijk dat u weggelegd is van voor de grondlegging der wereld. Zo moest het toch wezen, nietwaar? Bij het volk dat de Heere mag leren kennen. Zo moest het toch wezen, om in die voetsporen van Abraham te gaan en dan met het oog op de tweede, de wederkomst van Christus, die dag met verheuging te verlangen. Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastiglijk. Amen. Psalm 98, het vierde vers. Wij mogen uw heilige naam erkennen met dankzegging, want u gaf ons deze zondag, deze eerste kerstdag, dit evangelie van de geboren zaligmaker, het evangelie van de dag van Christus en de vrucht die die dag heeft in het leven van hen die hem gezien hebben en die bij de kribbe geweest zijn. En die de zaligmaker hebben mogen omhelzen. Heere, laat het alles niet ledig tot u terugkeren, het woord dat gebracht is. Laat het niet te vergeefs gepreekt zijn. Laat het vrucht dragen. Laat het bij die of bij gene, maar kon het zijn bij velen. Ja, mogen we u bidden bij allen. Vrucht dragen tot uw eer. Vruchten van geloof en bekering. Vruchten waarin wij iets gaan verstaan en beleven voor het eerst of bij vernieuwing van het wonder dat u in genade omziet naar onwaardigen. En al kunt u dan niets van een mens gebruiken, u vraagt er ook niet om, want u hebt het allemaal zelf al gedaan. In uw Zoon. En door uw geest. Heren, en zo is zalig worden, zalig gemaakt worden van begin tot eind. Zo is het alleen maar genade ontvangen. Heren, dat wonder, onthul dat voor ons en doe het ons ook beleven. En wees u verder met ons in deze dagen. Geef dat uw zegen ook mag rusten op de kerkdienst van morgenochtend. En bekwaamt u dominee van der Meij in de bediening. En geeft dat het ook vrucht mag dragen, heren. Ook datgene wat morgenmiddag als kerstfeestviering met de zondagschool op het programma staat. Laat ook dat onder uw zegen, met name ook voor onze kinderen, nog nuttig blijken te zijn tot hun heil. Wees ons nabij en goed in deze laatste week van het jaar die we aanstaande zaterdag hopen af te ronden. En ook in uw huis hopen af te ronden. Het jaar dat voorbij is en voorbij zal zijn dan. Heere, leid ons door uw geest. Om Jezus wil. Amen. Psalm 68, het tweede vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.